Goedemorgen allemaal. Het is misschien heel erg vreemd, maar het is nu tweeënhalf maand terug dat Henri Coehorst mij een verhaaltje voorlas uit een boekje van Anna van der Bijl. U zult het verhaal wel kennen, denk ik, over twee kamelen. Ja, hè? Jij wel. U niet? Nee. Ik vind het zo'n leuk verhaaltje. Het kleine kameeltje, de grote kameel. Ja? Toch niet allemaal? Nou, dan komt op een gegeven moment komt er een klein kameeltje bij moeder kameel. Zegt, mama, mama, waarom heb ik van die grote platvoeten? Oh ja, en daar was hij alweer. En dan komt later die kameel, is hij weer met de lange wimpers en die grote bulten. En hij zegt uiteindelijk van, ik kort het heel snel in. Dan zegt dat kleine kameeltje van, mama, ik begrijp waarom ik lange wimpers heb, ik begrijp waarom ik grote bulten heb, ik begrijp waarom ik platvoeten heb, maar wat doen we dan in Arktis? Ja, want het zijn allemaal ingrediënten om te kunnen leven en te overleven in de woestijn. Dat je niet wegzandt in het zand, dat je ogen niet vol met zand komen te zitten, dat je eigenlijk energie hebt in die bulten om verder te kunnen. En eigenlijk is dat de gedachte voorafgaand aan een preek over Jona. Oké, nou ja, dat is logisch. Ik wil een paar dingen zeggen over de profeet Jona vanmorgen. En natuurlijk, Jona is een hele bijzondere profeet. Een profeet waar we wel een paar dingen van weten. Jona is eigenlijk dé profeet met het verhaal, het leven, na drie dagen, drie nachten, in die grote vis. Anderen zullen misschien nog denken aan de wonderboom. Maar er is natuurlijk veel meer over te vertellen. Een van de dingen die eigenlijk helemaal niet bekend is, is een verhaal buiten het verhaal van Jona om. En dat lees ik u uit Twee Koningen. Twee Koningen 14. En vanaf vers 25, en het gaat over Jerobeam. En er staat, 2 Koningen 14, vers 25, hij, Jerobeam, bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gat Hever. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. Dan zie je dat Jona eigenlijk een profeet is die een goede tijding mag brengen. Dat was niet zo veel beschikt aan profeten, want meestal moesten de profeten dingen zeggen van dit is niet goed en dat is niet goed. En als jullie niet oppassen zal dat en dat en dat gaan gebeuren. En dan is het ook heel vaak geweest dat een profeet daar zelf het deksel voor op zijn neus kreeg. Denk maar aan Jeremia, die zoveel dingen moest profeteren, dat hij gevangen gezet werd, dat hij in een put gegooid werd. En ga maar door. Je zou een profeet zijn in het Oude Testament. Doen de dingen die de Heer je opdraagt en dan alleen maar pak aan slaag krijgen. Of alleen maar. En Jona is daar eigenlijk een positieve uitzondering in dit gedeelte dan. Hij mag aankondigen dat er een verloren gegaan gebied van Israël teruggegeven zal gaan worden. Een feel-good profeet zou je zeggen. Iemand die iets mag gaan vertellen. En ja, dat is ook plezieriger om te doen. Als ik u dingen mag gaan vertellen die u heel plezierig vindt, dan is dat leuk. Wanneer ik u dingen moet gaan zeggen die u niet plezierig vindt, denk ik, nou, moest het nu zo zwaar vanmorgen? Tenminste, dat zijn allemaal van die reacties die daar loskomen. En dan heeft dat ook nog een keer mee te maken dat een Jona een profeet is, die wel graag gezien is, maar die ook een eigen mening heeft. Soms een mening heeft tegen de wil van God in. En dat is misschien wel een beetje eigen ook aan ons. Of we zoeken wel heel vaak naar de wil van God, Tot het moment dat de wil van God iets blijkt te zijn dat we eigenlijk toch niet willen. Komt helaas wel eens voor. Anderzijds moet ik ook zeggen dat God niet altijd even duidelijk is in de dingen die hij wil dat we gaan doen. Ik zit zelf ook wel eens een beetje te worstelen van, ja, hoe wilt u nu met ons verder, met mijn vrouw, met mij? En dat vind ik heel erg lastig. En soms wijzen de omstandigheden gewoon uit wat wel kan en wat niet kan. Maar op het moment dat God iets duidelijk maakt, dan is het duidelijk hoor. Maar is het niet altijd, halleluja, prijs de Heer. Ik denk, oh, Heer, wilt u dat? En dan is dat wel het beste, maar de eerste instantie is wel eens even, oké. Goed, Jona. Jona mag een goede tijding verkondigen. En dan zien we later dat hier in het boek Jona, ik ga het niet voorlezen, want daar zou ik 4 hoofdstukken voor moeten gaan lezen. Maar ik begin bij Jona, hoofdstuk 1, vers 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Heere. Jona wist het. Ik moet naar Nineveh. En Jona wilde niet. Duidelijk, hè? Waarom wilde Jona niet? Het staat in hoofdstuk 4. Ik heb het u niet gelezen, ik weet het. Maar dat zijn wel hele vreemde redenen waarom Jona niet wil. Er staat hoofdstuk 4 vers 2, ach heren, waren dit mijn woorden niet toen het nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid die berouw heeft over het kwaad. Heel eenvoudig, Jona wilde niet dat Nineveh tot bekering kwam. Nou, dat zijn rare argumenten voor een profeet. Dat zijn ook rare argumenten voor een predikant of evangelist. Dat hij zegt, ik wil daar of daar, maar niet heen, want stel je voor dat God hen tot bekering laat komen. Hij wil dus een andere koers varen en dat heeft alles te maken met de gedachtegang van het Jodendom toen. Misschien ook wel van ons mensen hier vandaag de dag. Maar de Joden die hadden eigenlijk hun God exclusief. Was alleen voor de Israëlieten. En heidenvolken hoorden daar niet bij. Je ziet het ook nog een beetje in het taalgebruik. Hè? Van God is zo heilig dat zijn naam niet uitgesproken mag worden. En zeker door heidenvolken niet. Wat je hier ziet in dit gedeelte is dat Jona zo duidelijk weet wat God van hem wil en toch een andere koers wil gaan. En het tweede wat er niet staat, maar het zou kunnen, dat hij eigenlijk ook eigenlijk een beetje de... Hij wil eigenlijk wel zeker weten dat God doet wat hij zegt. Want als Jona naar Nineveh moet gaan en zegt van God gaat deze stad omkeren, en God zou dat uiteindelijk niet gaan doen, en die kans achter Jona groot. Daar staat hij dan met zijn rode wangetjes. God doet niet wat hij zegt. Heeft Jona gezichtsverlies, omdat God zich laat vermurven. En dan zeg je op een gegeven moment van, waar gaat het nu om? Gaat het nu om Jona, of gaat het nu om God? Gaat het nu om zijn gedachten, of om Gods gedachten? Wat zijn Gods gedachten? Voor de een is dat heel duidelijk, voor de ander is dat soms minder duidelijk. Ik heb het net al gezegd. Maar voor Jona was dat heel helder. Hij moest naar Nineveh gaan. Hij moest de grote stad Nineveh aangeven dat eigenlijk het onheil volledig was, dat het eigenlijk niet verder kon. Het onheil, de goddeloosheid, was vol geworden. En dan gaat Jona naar Nineveh. Nee, Jona gaat naar Tarsis. De andere kant op. Hij moest naar het oosten en gaat naar het westen. Weg van het aangezicht van de Heere. Duidelijk, hè? Maar voor ons is dat ook zo, hè? Als je eigenlijk weet wat Gods weg met jou is, met u is, en je gaat de andere kant op, dan kun je enerzijds je gezicht nog wel redden in de maatschappij, maar de aanwezigheid van God ga je missen. Je kunt heel lang blijven. Laat ik het anders zeggen. Er zijn soms dingen in je leven, ik heb het zelf meegemaakt, dat er gewoon wel eens botsingen zijn tussen mensen. En op een gegeven moment wist ik zo verschrikkelijk duidelijk, en nu moet ik erheen gaan en ik moet het bespreekbaar gaan maken. En als dat voor mij helder is, dan helder. Maar als ik dat niet ga doen, dan kan ik bidden totdat ik een ons weeg, bij wijze van spreken, totdat dingen anders gaan worden. Als God weet dat je, nee, als je van God weet welke weg je moet gaan, doe het gewoon. En God laat het op zijn tijd, op zijn manier weten. Soms door omstandigheden, soms door een preek, soms door een enkel woord bij koffie drinken. Hij laat het weten. Maar Jona had een eigen gedachte. Hij wilde niet naar Nineveh. Want stel je voor dat die heidenvolken, stel je voor dat die heidense stad tot erkentenis van de waarheid zou gaan komen. En dan zien we dat Jona naar Tarsis gaat en ja, wat je heel vaak zegt van God opent deuren en God sluit vensters. God doet het allemaal. Maar dat verhaal is alleen maar geldig wanneer je de Heer Jezus wil volgen. Hè? Want ik kan je garanderen, als je de Heer Jezus niet wil volgen, kan het je akelig voor de wind gaan. Dus zeg niet, het gaat mij voor de wind, dus de Heer is mij genadig. Hij is u wel genadig, maar daarmee gaat u nog niet de weg van de Heer. Je kunt heel veel dingen gaan bedenken. Asaf heeft het er ook al, waarom gaat die goddeloze zo goed? En het is zo. En wanneer je de weg van de Heer wel gaat, wil ik niet zeggen dat pertinent verkeerd moet gaan. Gelukkig is God daarin ook heel erg genadig, dat hij het ons ook goede momenten geeft. Maar het is niet dat je de goede momenten kunt afmeten en zeggen van, nu is het de weg van de Heer. De weg van de Heer wordt je duidelijk aan de hand van het woord. En als het woord je duidelijk maakt dat je een verkeerde weg gaat, dan moet je omkeren. Want anders ga je naar Tarsis in plaats van de weg van de Heer. De motivatie van Jona was niet dat Nineveh niet tot bekering mocht gaan komen. En hij gaat daarom weg. Hij gaat een boot zoeken. En hij vond er eentje. Hoeft niet lang te zoeken. Het ging hem voor de wind. Hij betaalde de prijs. En hij vertrok. En dan zie je de dingen gaan gebeuren die heel erg bijzonder zijn. Dat wanneer ze onderweg gaan komen en gaan varen, dat in plaats van de wind voor de wind, dat ze eigenlijk een tegenwind krijgen, dat ze storm krijgen. En Jona ligt zo diep in het ruim te slapen. Hij heeft het niet in de gaten. En de schepelingen, de mensen, de schippers, die zijn aan het varen, die zijn aan het moeite doen, aan het roeien, om dat schip maar te behouden, maar het dreigt te breken. En Jona slaapt. Jona gaat gewoon door. Is heel erg standvastig. Want hij heeft op dat moment helemaal niet in de gaten dat dit om hem gaat. God gebruikt dus dingen om mensen weer op hun plek te krijgen. Laten we heel duidelijk zijn, van Jona ging niet de weg van de Heer. Maar dat houdt niet in dat de Heer niet met hem meegaat. God bevestigt hem niet, dat kan ook niet. Maar hij laat ook Jona niet los. Daarmee wil ik niet zeggen van ga uw weg, maar want God laat je niet los. Nee, God laat wel met je mee, maar het is niet om daarin je te bevestigen, maar om eigenlijk om je terug te laten keren. En wat je in het leven van Jona zo bijzonder ziet, is het gegeven dat Jona een eigen weg gaat en dan in de ellende gaat komen, dat de schepelingen hem ook gaan vragen van, ja, wie is er hier verantwoordelijk voor? Dat was toen een uitgangspunt, hier is iemand verantwoordelijk voor. En ze werpen het lot en het lot laat op dat moment zien dat het Jona is. En dan vragen ze hem, wat heb je gedaan? En dan zegt hij, ja, ik ben een Hebreër, ik dien de God van Israël. En ik ben aan het vluchten. Ik wil een eigen weg gaan. En dan zeggen ze ook van, hoe kun je dat dan doen? En ze laten hem niet vallen, maar ze vragen maar één ding. Wat moeten wij gaan doen om onder dit onheil weg te komen? En dan beseft Jona dat het gaat om hem. Hem die zegt van, ik wil niet Gods weg, maar ik wil mijn weg gaan. En hij zegt, gooi me maar overboord. Schuldig, ik ben schuldig. Laat mij maar omkomen. En dan zie je ook wat ik net zei, dat God hem niet loslaat. Want God op het moment dat Jona gejonast wordt, ja, daar komt het woord denk ik ook vandaan. En dat in het water zwiepen. Dan zie je dat God daar een grote vis beschikt. En dan is het hapslok weg. En Jona zit 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van die vis. God geeft redding. Primair aan Jona. En dan staat er in hoofdstuk 2. Vers 2. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij, uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem, want u wierp mij in de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over me heen. En ik zei, verstoten ben ik, want voor uw ogen toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeeweer was om mijn hoofd gebonden, naar de diepste gronden van de bergen daal ik af in de aarde. En haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij, maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Schuldig. Weet u wat ik heel vaak mis in deze maatschappij? We hebben op het moment een nieuwe leidinggevende bij ons op het bedrijf. En dat is niet dat ik iemand slecht wil maken, maar het is iemand die altijd zegt ja maar. En ik kan er niet tegen. Hè. Dingen die met hem doorgesproken zijn en dan opeens weer anders worden. Waar ik zo van hou is mensen zeggen van, joh, ik zit fout. En dan is het voor mij klaar. Maar het is blijkbaar altijd die ander. Nou, dat is dan heel jammer. Maar eigenlijk is Jona daarin zo onvoorstelbaar positief. Hij zegt, het is mijn fout. En weet u wat er dan gebeurt? Op het moment dat Jona zegt, ik ben fout, wordt hij in het water geswiept en God stuurt die vis. Waarom? Omdat later de Heer Jezus zegt van het teken van Jona, dat ben ik eigenlijk. Jona die eigenlijk door die zee heen gaat, om uiteindelijk uitgespuwd te gaan worden, omdat de Heer Jezus later zegt van, ik ben die Jona, die in feite door dat water heen is gegaan, niet om uitgespuwd te worden, maar om daar alles klaar te gaan maken. Jona kon uitgespuwd worden 3 dagen en 3 nachten nadat hij ingeslokt was, omdat later Heer Jezus dat oordeel zou gaan dragen. En daar begint het. Daar begint het leven met de Heer Jezus. Van zeggen, Heer Jezus, ik zit zo fout in mijn leven. En dan ga je de genade ervaren en beleven dat je mag leven omdat hij voor jou gestorven is. En dan kom je alleen maar als je zegt van, ik ben fout. En dat is niet alleen bij een werkgever dat het zo is, maar helaas ontdek ik dat ook heel veel in het gemeenteleven. Dat het soms heel erg lastig is om te zeggen van, ik ben fout. En ik moest 1 ding leren van mijn opa en ik heb het niet van hemzelf geleerd. Maar hij zegt, en zei altijd van, ruim je eigen rommel op. En mijn opa had een eigen bedrijf, samen met een compagnon. En ze deden ook apart klussen. En op een gegeven moment kon mijn opa niet meer, die had een longziekte. En hij zei tegen mijn oma, zeg, je moet hem nog even geld gaan brengen. Hoe, zei mijn oma, maar wij krijgen nog veel meer van hem. En weet je wat mijn opa zei? Dat is zijn probleem. En dat is waar. Je moet je eigen rommel opruimen. En wat die ander doet, ongeacht wat jij doet, is aan hem of haar. Jona erkent, ik ben fout. En in dat schuldig zijn ga je de genade ervaren. Maar moeten we heel eerlijk zeggen, het lijkt me helemaal niks om als een Jona uitgespuwd te worden. Hebt u wel eens een hand een half uur in het water gehad? Word je zo lekker rimpelig van, hè? 3 dagen en 3 nachten in het maagzuur van een grote vis? Wat zal die gebleekt zijn, denk u niet? En dan sta je niet meer als in een keurig pak op weg naar Nineveh, maar dan heb je, je hebt wat mee te dragen. Denk het wel. Bijzonder is dat Jona wel bereid wordt om naar Nineveh te gaan. Maar niet omdat hij dat zo graag wil en niet omdat hij de weg van de Heer graag wil gaan, maar omdat hij geen andere keus meer heeft. Jona moest eerst ontdekken van wat zijn eigen weg was. Hij was schuldig. Het tweede wat hij moet gaan ontdekken is dat God ook andere mensen wil gaan bereiken. Ook al paste dat helemaal niet in het denken van een Jona. Jona moest naar Nineveh. En God zei, predik tegen die stad. En Nineveh was een grote stad. En waarvan de Bijbel zegt dat er 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet kenden. Dan heb je het niet over, maar dan heb je het over een bevolkingsgroep. Zeer waarschijnlijk zijn er miljoenen geweest. 3 dagreizen was je nodig om er doorheen te gaan komen. En het enige wat Jona moest zeggen, nog 40 dagen en dan gaat God deze stad omkeren. Ik vind het zo bijzonder. Ja, we hebben dat altijd geleerd vanuit Jona, dat Jona dat moest gaan zeggen. Maar hoe gemotiveerd denkt u dat Jona was? Niet. Hij moest het doen. Het is een stad van 3 dagreizen om er doorheen te gaan komen. Hoe lang sprak hij? 1 dag. Dus 2/3 van de stad liet hij gewoon maar geworden. En ik denk dat zijn sprekerservaring, het was niet een feel-good moment, maar hij was niet gemotiveerd om het goed te doen. Dus hij zal wel iets gezegd hebben in de trant van nog 40 dagen en nog 40 nachten en God gaat deze stad omkeren. Nou, moet u zich eens voorstellen, u komt straks thuis en er loopt een of andere figuur over straat, nog 40 dagen en nog 40 nachten en uithorend wordt omgekeerd. Wat gaat u doen? Gaat u zich bekeren of de GGZ bellen? Nee, maar het is toch zo? Dat is toch zo? Als er iemand bij ons in het dorp zo gaat lopen, denk ik, nou, sneu voor die man. Toch? Wie gaat daar naar luisteren? En toch, en dat is het allerbijzonderste, dat God de woorden van een Jona, die ongemotiveerde Jona, gaat gebruiken tot bekering van een stad. Want dan staat er dat een koning het ter oren komt en dat hij in rouwgewaad gaat en dat hij verplicht dat iedereen niet gaat eten of gaat drinken, dat ze rouw zullen gaan bedrijven en dat ze tot erkentenis van de waarheid gaan komen. Waarom, lief mensen? Omdat Jona gedaan heeft wat God van hem wilde. Het is zo, soms denken wij van wij kunnen niet spreken. Nou, misschien is dat zo. Maar het houdt nog niet in dat je niets kunt zeggen. Soms wordt er van ons gevraagd om iets te getuigen. Soms wordt er gevraagd om iets te zeggen, omdat mensen in zonde leven. En dat is niet om iemand af te gaan maken, maar wel omdat iemand bewust zal gaan worden van waar we staan ten opzichte van een heilige en een levende God. Jona was ongemotiveerd, ik weet het. En Jacco is er vanmorgen eigenlijk al mee begonnen van we mogen het doorgeven. God gaat aan het werk met woorden die wij in zijn naam mogen spreken. Het geloof is door het horen, zegt het woord. En dan zie je dat er soms van die hele kleine woordjes zijn, van die hele kleine zinnetjes, die God gebruikt tot het bereiken van, van de ander. Maar als we niet zeggen, als we niet willen zeggen, gaan we naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heer. Jona moest eerst zelf schuld belijden. En dan gaan zien dat God ook anderen wil bereiken. Door Jona heen. Geloof je het? Dat God anderen wil bereiken door u, door jou heen? Getuigen zijn in daad, maar ook in woord. Het is soms heel lastig. Ik had vorige week een lek raam in mijn auto. Ja, dat kwam aan de binnenkant dus water binnen. Dat schijnt dat die pakken niet meer goed of wat dan ook. En ik werk op een autoschadeherstelbedrijf. Dus ik vroeg een collega die daar een beetje mee over ging. Hij zei, hoe moet ik het aanpakken? Nou, hij zegt, het makkelijkste is gewoon dat je een hamer pakt en het raam kapot maakt. Dan wordt door de verzekering alles betaald. Maar dat is de maatschappij op het moment. En dat gaan we dus niet doen. We gaan keurig dat raam eruit laten snijden. Met het risico van dien dus dat het raam kan knappen. En dan moet je gewoon meer betalen. Maar dat alleen. En dan staan ze je stom aan te kijken dat je dat niet wil. En dan heb ik het over de Heer Jezus nog niet gehad. Maar je hebt wel aangegeven van, ik wil dat niet. En niet omdat ik altijd zo'n vrouw ben. Ik zou wensen dat ik het was. Maar staan we voor de dingen die het woord ons leert. Want willen we liegen of bedriegen of gewoon rechtuit? Zonder iets te zeggen, is er iets gezegd. En mensen gaan er anders mee om. Nogmaals, Jona werd gebruikt. Maar dan moet er in het hart van Jona ook nog iets gaan veranderen. Want de volgorde in het boek Jona, u moet het vanmiddag maar eens gelezen, het zijn maar 4 hoofdstukken. Die gaat wel eens wat heen en weer. Dus dat je later een verhaal krijgt van wat er eigenlijk in het begin al tussengevoegd had moeten gaan worden. Als Jona gepreekt heeft, dan gaat hij lekker zitten. Op een heuvel, buiten de stad. Afwachtend wanneer God zijn oordeel zou gaan voltrekken. Hij had gedaan wat God van hem vroeg. Heeft er een beetje van afgemaakt in de hoop dat het woord toch niet gebruikt zou gaan worden. En dan zien we het wonder, God gaat het woord van Jona gebruiken, de stad komt tot erkentenis van de waarheid. En dan zien we ook de woorden die ik net al heb gelezen, dat Jona aan gefrustreerd raakt. En hij zegt, weer in hoofdstuk 4 vers 2, ach heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik voor het voorgeweest door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. En God vraagt hem, bent u terecht in woede ontstoken? God is bewogen met het lot van Nineveh. En dan zien we dat in hoofdstuk 4 dat God een wonderboom gaat geven. Jona zit daar te wachten op de ondergang van Nineveh, in die bloedhete zon. En God laat daar een boom groeien, vol in blad in één dag. En het duurt één dag en dan wordt die wortel doorgeknacht door een worm. En Jona is helemaal gefrustreerd. En dan vraagt God hem, waarom ben je nu zo boos? Is het onterecht dat ik dit ga doen? En Jona moet gaan leren dat, nee, laat ik het u gaan lezen. En dan staat hier, Vers 8, hoofdstuk 4. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. En hij verlangde erna te sterven. En hij zei, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. En daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou u dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten en daarbij veel vee? Waar maken wij ons druk om? Jona maakte zich druk om een stukje, ja, welvaart. Een stukje genieten. Een wonderboom waar hij kon zitten in de schaduw van het gebladerte. En God zegt tegen hem, is dat terecht dat je nu kwaad bent, dat je enerzijds die wonderboom hebt gekregen, die na 24 uur ook weer is gestorven? Is dat terecht? En als je dat terecht vindt, waarom zou het dan niet terecht zijn dat ik mij druk maak om die 120.000 mensen? En dan alleen nog die ene bevolkingsgroep, maar zeer waarschijnlijk veel meer. God die aangeeft van, ik maak mij druk om die mensen. Ik maak me druk om die collega's. Ik maak me druk om die buren. Ik maak me druk om zoveel. Terwijl ik misschien mij druk maak om dingen die nog wel kunnen, niet kunnen. Vrije tijd, vakantie, heel veel dingen. En ik wil niet zeggen dat we ons daar niet mee bezig mogen houden, maar het mag niet ons leven gaan beheersen. Ik vraag me wel eens af, in hoeverre we nog geloven. En natuurlijk doen we dat. Maar geloven nog in het einde van de wereld. Geloven in een eeuwig heil en een eeuwige veroordeling. Geloven we dat? Geloven dat God vandaag nog tijd geeft om die mensen die zonder God leven te vertellen van wie de Heer Jezus is? Als we kijken naar onze eigen familie. Als we kijken, en ik heb natuurlijk bepaalde gedachten erbij, maar als ik zie hoe gemakkelijk mensen soms omgaan met het vrijlaten van hun kinderen, en ik wil niet zeggen dat altijd alles onder dwang moet, ja, maar mijn kinderen van 10 jaar willen niet meer mee naar de kerk. Nou, het zal ouderwets geweest zijn, maar wij hadden thuis geen keus. Verschrikkelijk ouderwets, maar het werkte wel. En ik weet nog heel goed, toen ik jaren 14, 15 was, dat de pa zei, pa, ik wil niet meer mee naar de kerk. En pa zei van, oké, maar zolang je hier woont, dan ga je gewoon mee. En anders moet je vannacht ergens anders slapen. Nou, dat was mijn pa. En misschien dat het vandaag niet meer past, maar het paste mij niet om ergens anders te slapen. Het was voor mij in ieder geval een goede methode om mee te gaan. Maar als ik naar dat gemak zie waarop mensen hun kinderen vrijlaten, dan vraag ik mezelf wel eens af, geloven we nog dat er een heil is? En hoeveel willen we onszelf nog inzetten om onze kinderen, ouders, broers en zussen te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus? Geloven we het nog? Jona die geloofde het wel en die baalde van dat mensen tot bekering kwamen. Maar ik geloof niet dat wij in die zin zo in elkaar steken, maar wel dat we het eigenlijk zo gemakkelijk hebben gemaakt, dat we hebben gezegd van, nou ja, iedereen maar laten in zijn eigen waarde. Maar er is maar één weg naar de hemel. Eén weg. En dat is de weg van de Heer Jezus. Een weg waarop mensen zeggen van, ik sta schuldig en ik ben het nodig dat de genade van God mij gaat brengen daar waar de Heer Jezus voor mij gestorven is, opdat ik door hem mag gaan leven. Daar gaat het om. En dan is het een zeggen van, wat vertellen we elkaar nog? In woord en in daad. Geloof het. En nogmaals, het begint bij jezelf. Het begon bij Jona. En Jona, het boek van Jona is een open eind. Je kunt er alles aan gaan toevoegen of wat er ook. Maar daar blijft het bij. En voor ons? Ik zou het u willen meegeven vanmorgen. Wat is de weg die de Heer Jezus met mij wil gaan? Wat wil Hij met mij leven? En welke mensen wil Hij misschien bereiken door mijn daden en woorden heen? Opdat we mogen gaan ontdekken dat de woorden die Hij in en door ons wil spreken, dat Hij door ons heen, door de daden van ons heen, mensen wil gaan bereiken. En het gaat er niet om dat je een geweldige spreker bent. Het gaat erom dat de woorden die je spreekt gebruikt mogen worden door hem. Want als hij die woorden gaat gebruiken, gaan mensenlevens veranderd worden. Komen mensen tot erkentenis. Misschien niet direct. Misschien niet in getalen van 120.000. Want je hebt iets te zeggen wat gedragen wordt door Gods geest. En gaat gebruikt worden tot verheerlijking van de naam van Heer Jezus. Dwars door alles heen. Misschien word je in de angst wel eens van, ja, maar wat zullen mensen van mij zeggen? Dat zou kunnen. Maar als dat de angst is, geef die angst aan de Heer Jezus. Zeg, en zeg van, Heer, ik wil u weggaan. Wat die weg ook is. Het is niet altijd makkelijk. Maar het is wel leven. Het is zoveel leven. Dat zou ik u graag gunnen. Dus we samen gaan danken. Heer Jezus, we willen u zo bedanken dat u God bent. Dat u alles weet en alles kent en in alles, Heer, ook uw weg gaat. Dat u het bent die een punt in de tijd hebt bepaald, Heer, waarop ja, de volheid der heidenen zal binnengaan, zoals dat het woord het zegt. Heer, dat er een tijd gaat komen dat de volheid der heiden binnengaat, dat de volheid ook, Heer, van uw gemeente binnengaat. Dat er een tijd gaat komen dat uw volk Israël, Heer, dat u daarmee weer aan het werk gaat. En dat, Heer, dat daarin die tijd, ja, dat daar een moment is in die tijd waarop u dat werk zult gaan volbrengen. En dat we vandaag de dag eigenlijk ja, mogen constateren dat we in een land wonen waarin het evangelie steeds minder klinkt. En waar het evangelie steeds meer belachelijk gemaakt wordt. En we hebben vanmorgen gezien iets over Soedan. Heren, we hebben de foto's gezien van de zendelingen hier uit de gemeente. Heren die ik niet allemaal bij naam ken. Maar willen ze bij u gaan brengen. Maar wil ik zeggen, Heer Jezus, van het is wel heel bijzonder dat daar dan die zendelingen zijn. Maar u wilt niet alleen door zendelingen uw werk gaan doen. Heer, u hebt ons ieder een plaats gegeven. Waar we wonen, waar we werken. Om te delen, Heere, in daad en woord van hetgene wat u hebt gegeven. En daarom willen we elkaar aan u gegeven. wil u vragen voor hen die er hun werk van hebben gemaakt om van u te vertellen. We willen bidden voor elkaar. Heren die naast de normale werkzaamheden dat leven u mogen uitdragen. En we willen bidden, Heer Jezus, voor onze ouders. Misschien hoogbejaard. Heer, we willen vragen als ze u niet kennen, dat ze u mogen leren kennen. En iets van u mogen laten, ja, gaan zien in onze levens. Maar we willen het ook bidden, Heer, voor onze kinderen. Kinderen, Heer, die opgroeien in een maatschappij die zo anti-Jezus is. Die zo anti-God is. Heer, waarin alles getolereerd mag worden in dit leven, behalve als het te maken heeft met christendom. Daarom, Heer Jezus, wil u vragen voor onze kinderen. Wil hen omarmen in uw liefde. Wil ons het vermogen geven om hen te vertellen, Heer, van wie u bent. Heer, en laten zien dat in de fouten die wij maken, dat u daarin vergeving wil geven. Dat we mogen gaan laten zien dat in de dingen die wij, waarin wij falen, Heer, dat de genade is. Dat ook zij mogen gaan ontdekken dat het niet gaat om die wonderboom, maar dat het mag gaan, Heer, om het herstel met uzelf. Daarom wilt u weggaan met ons allen, Heer Jezus. U kent ons, u ziet ons. U kent onze worstelingen. En wil elkaar voor u troon brengen in Jezus' naam. Amen.